En ik wil u geruststellen, wat u hiernaast hoort, dat is niet dat de kinderwerkers met uw kinderen bezig zijn, maar hiernaast is een judoschool die af en toe ook, zeg maar, haar leden traint. Vandaar dat u, ik hoop dat u dan niet te ver van afgeleid bent. Ik wil met u nadenken over een tekst die staat in een boek in de Bijbel. Dat is Nehemia 8, vers 11b. Dat zie je daar beneden. Dat is het thema van de dienst. En dat zegt, wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En ik wil met u dit gedeelte lezen en dan kort even de context uitleggen waarin dit geschreven is. En het dan verder met u uitdiepen. En de teksten die ik gebruik, die worden ook geprojecteerd. Dus u kunt dat meelezen. En dat is Nehemia 8. Lees ik nu met u. En dan vanaf vers 9 tot en met 13. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Esra de priester en de schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets klaargemaakt, voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Ik wil nog heel graag met u bidden. Vader, we willen u zo bidden dat we in alle rust vanmorgen zo mogen luisteren naar hetgene wat u tot onze harten te zeggen heeft. En ik wil u zo bidden dat ik vol met passie mag spreken, maar ook dat we niet belemmerd worden in het horen. Dat we ook met passie mogen luisteren. Ik wil u zo bidden dat dit ook praktisch zal zijn. Dat ieder die hier zit, aangeraakt wordt en het ook hand en voet kan geven. Ik wil u zo bidden dat u tot ons spreekt, Heer. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. En tot verheerlijking van uw eigen naam. Amen. Als kerk, daar denken we vaak na, eigenlijk elke morgen, elke zondagmorgen na, hoe we in ons persoonlijk leven eigenlijk leiding kunnen ervaren. En eigenlijk is de vraag die we beantwoorden, hoe kan ik God lief hebben en hoe kan ik nu de andere naaste lief hebben? En de leidraad die we eigenlijk daarbij volgen is dit boek, de Bijbel. En eigenlijk is dit boek, de Bijbel, ik zeg het wel eens vaker tegen de gemeenteleden, is een liefdesbrief. Dat is een liefdesbrief geschreven aan u, aan de mensen, waarin God zich eigenlijk zelf wil openbaren. En dit boek, dit is één boek waarin dus 66 boeken zijn opgenomen. Het is niet één boek, maar er zijn 66 boeken opgenomen. Dat is zo prachtig dat het eigenlijk over een hele periode ook beslag neemt dat deze boeken geschreven zijn. En een van deze boeken is, waar we net iets over gelezen hebben, is het boek Nehemia. En het boek Nehemia, dat is eigenlijk ontstaan toen het volk vanuit ballingschap was teruggevoerd naar Israël. Ze waren eigenlijk in een bepaalde periode in de geschiedenis van het volk van God, van Israël, er komt een periode voor dat ze eigenlijk afschuwelijke zonden bedrijven. Wat dat beinhoudt is eigenlijk dat de wet, dat God had gezegd, ik ben de enige God die jullie aanbidden. Dat was eigenlijk om het volk te beschermen. Want je ziet eigenlijk in een periode wat er dan gebeurt is, dat het volk zich afwendt en een verschrikkelijke afgoderij bedrijft wat zijn weerga eigenlijk niet kent. Je moet dan denken dat om de afgoden tevreden te stellen, werden er kinderoffers gebracht. En op het moment dat dat gebeurt in de geschiedenis van Israël, is de maat bij God vol. En dan brengt hij ze in het hart van de afgoderij. En dat is Babel toen in die tijd. Babel, zeg maar, wat nu Irak eigenlijk is. Daar wordt van Jeruzalem worden ze naar Babel gevoerd. Maar God heeft gezegd, ik houd dat 70 jaar is die periode, zal maar 70 jaar duren. En na die 70 jaar wordt het volk weer teruggeleid onder andere deze twee mannen die hier genoemd worden, Nehemia en Ezra. Dat zijn twee mannen die ook beide in ballingschap zijn geweest, in gevangenschap zijn geweest, en dan op een gegeven moment met een hele grote groep mensen teruggaat naar het beloofde land. Ezra, die krijgt de opdracht om de tempel te herbouwen in Jeruzalem, want daar is alles met de grond gelijk gemaakt. Toen de vijand kwam, toen er een inval kwam in Jeruzalem om deze mensen te deporteren naar Babel, werd eigenlijk alles verwoest. De muren werden verwoest, de tempel werd verwoest, alle huizen werden verwoest. En toen Ezra terugkwam, kreeg hij eigenlijk de opdracht om de tempel te herbouwen. Daarna komt er een periode dat Nehemia, die is ook in ballingschap, die komt ook terug naar Jeruzalem. En hij krijgt de opdracht om de muur te herbouwen. Dat is wel enkele tientallen jaren later als dat Ezra zeg maar, in Jeruzalem is gekomen. En dan naar hoofdstuk 8. We zijn dus eigenlijk in de gemeente, in de kerk, zijn we zo bezig met dit boek te bestuderen. En we hebben tot nu toe die 7 hoofdstukken gehad. En in deze 7 hoofdstukken wordt iets verteld over die herbouw van die muur. Dat gaat ook gepaard met grote tegenstand. Je kunt zich voorstellen dat de vijand eigenlijk niet wil dat die muur herbouwd wordt. Want de muur is eigenlijk ook ter bescherming van de stad. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat die muur is herbouwd. En hoofdstuk 8 gaat er eigenlijk over dat de muur klaar is. En dan zie je ook dat het volk, nadat ze veel gewerkt hebben, gedaan hebben, dan zie je eigenlijk dat het volk zich gaat richten en krijgt behoefte om God, Gods woord te horen. Hoe komt dat? Omdat ze gezien hebben dat deze muur, die werd in 52 dagen werd die herbouwd. In 52 dagen. Wat in tientallen jaren niet gelukt was, werd in 52 dagen herbouwd. En niet alleen diegenen die gebouwd hebben komen tot de conclusie dat dit Gods werk is, maar ook de mensen de volkeren die daar rondom wonen. Daar staat onder andere in Nehemia 6 vers 16 staat, toen al onze vijanden het hoorden. Het hoorden betekent eigenlijk, wat hoorden ze? Die muur was klaar. Toen al onze vijanden hoorden dat die muur herbouwd was in 52 dagen, wisten zij dat dit werk van God was uitgegaan. Het was namelijk onmogelijk geweest om in 52 dagen zo'n gigantische muur te bouwen. En iedereen zag, niet alleen het volk, maar ook de mensen, de vijanden eromheen, die zagen eigenlijk, dit is Gods werk. En dan zie je ook dat er een enorme honger komt om meer van deze God te weten. God had zich eigenlijk geopenbaard door het volk terug te brengen, meer nog ook door die muur in zo'n korte tijd te herbouwen. En dan zie je dat het volk in hoofdstuk 8 begint er eigenlijk mee, dat het volk zegt, we willen meer van deze God weten. We willen meer van deze wet eigenlijk weten. En dan wordt gevraagd aan onder andere Ezra om deze wet, dat betekent eigenlijk de eerste 5 boeken van de Bijbel die we zo voor ons hebben liggen. Die eerste 5 boeken, dat noemen ze de wet, om die voor te lezen. En dat is een vraag die komt van het volk. En die vraag komt omdat ze gezien hebben dat God in hun midden een gigantisch wonder heeft gedaan. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat ze dus vragen aan Esra. Esra is een man die erg bekend staat, ook bij het volk. Wat was namelijk van deze Esra bekend? Eerstens was van hem bekend dat hij de wet heel goed kende. Hij wist wat God geschreven had. Het tweede was dat deze man niet alleen bekend was dat hij het goed tussen zijn oren had, dat hij precies wist, kennis had van Gods woord. Maar van deze man was ook bekend dat hij Gods woord toepaste. Dat hij het deed wat hij gelezen had. Dat hij deed wat daarin geschreven was. En niet alleen toepaste, maar van daaruit niet alleen kennis had en toepaste, maar van daaruit ook de mensen konden leren. Dat ze mensen, dat hij onderwijs kon geven. Vandaar dat hij gevraagd wordt. Dan gaat hij op een verhoging staan. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat hij deze wet voorleest. En dan zie je eigenlijk dat de reactie van het volk is dat ze rouwen en huilen. Rouwen en huilen. En daar wil ik met u over nadenken. Waarom rouwen ze en huilen ze? Wat is nu de reden dat ze uitbarsten in de tranen? En dat er een rouwproces in hen teweeggebracht wordt. En ik wil u dat uitleggen aan de hand van een geschiedenis en iets wat in ons leven gebeurd is. En daarna ga ik terug naar deze geschiedenis. Ik wil dat vertellen als illustratie om goed uit te leggen waarom dat deze mensen rouwen en waarom dat ze huilen. Een aantal jaar geleden was het zo dat er kwam een vrouw naar ons toe, 68, die had via de EO had ze een programma gekeken en daar was ze heel erg door geraakt. En toen kwam ze naar ons, toen hadden ze via de EO, was ze eigenlijk bij ons terechtgekomen, we zijn contactpersoon. En deze mevrouw die kwam naar ons toe en wilde eigenlijk iets meer over de Bijbel weten en ook over Jezus Christus weten. En op een gegeven moment, toen spraken we af dat mijn vrouw Rietje, die zou met deze vrouw, zou ze bijbelstudie gaan doen. En dat was ongeveer een 2 jaar lang dat ze samen bijbelstudie deden. En op een morgen dat ze weer hadden afgesproken om samen de Bijbel te lezen en daarover na te denken, was ze binnengekomen en had ze foto's bij zich. Ze was nooit getrouwd geweest en had altijd voor haar vader gezorgd en en die vader was toen overleden. En na 2 jaar kwam ze met foto's. En toen zei ze tegen mevrouw, toen ze die foto's eigenlijk op tafel legde, toen zei ze, dit is mijn dochter. Het was natuurlijk heel stil. En toen vertelde ze dat ze een dochter had gehad. Een dochter had. Die dochter was inmiddels 40 jaar. Die dochter had zelf ook al kinderen. En ze vertelde haar verhaal dat ze ongewild zwanger was geworden. Toen was ze dus in midden 20 misschien. En alleen haar moeder wist dat. En toen haar moeder wist dat ze zwanger was, en de schaamte natuurlijk was er in de familie, en de moeder schaamde zich ontzettend, toen gaf ze haar de raad en zij bracht haar dochter ook naar een klooster. En haar broers en zussen en ook de vader wisten niet dat ze zwanger was. Ze bleef toen in dat klooster. Ze beviel van haar dochter. En toen dat kindje geboren werd, werd het kindje weggenomen. Werd de adoptie eigenlijk afgegeven. En zij ging toen naar huis. En niemand wist dat ze een dochter had. Haar vader niet, haar broers niet, haar zussen niet. Geen enkel familielid, alleen haar moeder. En haar moeder, die stierf toen ook in die periode dat ze net zwanger was of direct daarna. En met haar ging een groot geheim het graf in. En ze kwam toen en vertelde haar verhaal. Ze was zeer ernstig ziek, ze had kanker. En wij hebben toen met haar vaker daarvoor gebeden. En op een gegeven moment, toen ze erg ziek was en het ging sterven, toen kreeg ze weer contact met haar dochter. Ze kwamen toen bij ons op bezoek. Dat was de allereerste keer dat er een echtpaar wist dat zij de dochter was van die moeder. En op een gegeven moment, toen was het zo dat ze dus zo ernstig ziek was, dat ze naar het hospice ging. Werd ze in het hospice, werd ze verzorgd. En die dochter, die kwam ook rondom dat bed, maar was de grote onbekende. De familie wist nog altijd helemaal niets. En op een gegeven moment was het zo dat we zaten aan het bed, we waren zeg maar aan het waken. En op een gegeven moment, toen zag ik dat ze huilde. In die weken had ze intens genoten van de relatie met haar dochter. Maar ze schaamde zich nog te veel om dat bekend te maken. Maar ze huilde en toen vroeg ik Christine, ik heb trouwens permissie ook gekregen van de dochter om dit verhaal te vertellen. Toen vroeg ik haar, Christine, de moeder, wat is er aan de hand? Ik zag haar zo vooruit kijken en ze was aan het huilen. En toen zei ze tegen mij, dat vergeet ik nooit meer, het had alles anders kunnen zijn. Ze had gezien wat het betekende om een dochter te hebben. Ze had gezien wat ze voor genoot. En toen zei ze, het had alles anders kunnen zijn. En ik heb gezien dat er twee verschillende soorten van rouwprocessen zijn. Het eerste rouwproces is dat je niet meer hebt wat je hebt gehad. Vooral als het in relaties is, dan is het zo dat je kunt rouwen als iemand overlijdt, dat je rouwt om datgene wat niet meer terugkomt. En dat je dus rouwt over datgene wat je hebt gehad, dat je dat bent kwijtgeraakt. Maar er is nog een ander rouwproces, en dat is namelijk dat je ziet wat je had kunnen hebben en dat je dat niet hebt gehad. Dat zie je vaak in relaties tussen ouders en kinderen, waar ik net over doelde bij het opdragen van die persoon die zich niet bemind wist. Die had een rouwproces doorgemaakt, omdat hij wist van datgene wat ik eigenlijk, wat bedoeld was, heb ik niet gekregen. Zo ging Christine ook door een diep rouwproces, omdat ze zag datgene wat ze had kunnen hebben om in die relatie te staan met haar dochter. En haar moederliefde die aangewekkerd werd. En die respons van haar dochter die inmiddels zelf moeder was. En toen zag ze in die weken, het was niet in te halen. Ze konden genieten, ze konden ontzettend genieten. Maar ze wisten, deze periode die we eigenlijk gemist hebben, die konden we niet inhalen. Die kunnen we niet meer inhalen. En toen zag je dat ze diep rouwde over datgene wat ze gemist had. Wat heeft dat nu met die geschiedenis te maken die we net gelezen hebben? Wat het volk hoorde, dat was namelijk dat onder andere, staat er in Deuteronomium 7, staat er wat, laat die tekst maar eens even zien, dat God zegt, ik zal u lief hebben, u zegenen en talrijk maken. Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn, uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. In het land dat hij uw vader gezworen heeft u te geven. Gezegend zult gij boven al de volken. Onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin. Toen deze dingen werden voorgelezen, toen kreeg het volk zicht op wat ze alle 70 jaar lang, de meesten die dat hoorden, dat moet je goed begrijpen, de meesten die dat horen waren in ballingschap geboren. Die wisten waar ze vandaan kwamen. Ze waren in het hart van de afgoderij waren ze opgegroeid. En ze hadden er geen notie van wat ze eigenlijk, hoe God over hen dacht. Dat God gedachten koesterde van hoop, van een hoopvolle toekomst, van zegen. En als Esra deze woorden gaat voorlezen, hoe God over hen denkt, want dat is eigenlijk de wet. De wet zien wij als 10 geboden, maar dat is een klein gedeelte van hetgene wat hier bedoeld wordt. Dat zijn de gedachten die God eigenlijk heeft over het volk. En dat hij zegt van, ik wil van jullie houden. Waarom? Dat staat ook in Deuteronomium 7, vers 7 en 8. Dus daar laat hij die volgende tekst maar zien. Dat God zegt, niet omdat u groter was, niet dat het volk groot is, of dat er was dan alle andere volken. De Heere heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u bent de kleinste onder de volken. Maar nu komt de reden. De reden dat God een lief had, was vanwege de liefde van de Heere voor u. U kunt zeggen, God had een lief, omdat hij hun lief wilde hebben. En als het volk dan luistert, uit ballingschap gevoerd, en luistert wat de gedachten van God zijn, komt er een diep rouwproces. Omdat ze datgene wat ze hadden kunnen hebben, zoals Christine, wat ze had kunnen hebben met haar dochter, die relatie die ze had kunnen hebben met haar dochter, heeft ze niet gehad. Wat hier gebeurt bij het volk is, dat ze horen wat ze in die 70 jaar hadden kunnen hebben, en ze hebben het niet gehad. Ze hebben het gemist. En dan komt er een diep berouw. Dan komt er een diep berouw. Dat ze rouwen en dat ze verdriet hebben en dat ze huilen. Nu is het zo dat het belangrijk is dat u ziet dat er twee verschillende soorten berouw zijn. De Bijbel legt dat op een hele bijzondere wijze uit. Je hebt berouw. Aan de ene kant is het zo dat je dus berouw hebt omdat je betrapt bent. Ja, laat ik een voorbeeld nemen. Iemand heeft een winkeldiefstal gepleegd. Hij loopt dan naar buiten, gaat poortje door het poortje en er wordt een waarschuwing gegeven. Hij wordt bij de kraag gegrepen, politie wordt gebeld en dan zie je dat die mensen diep berouw hebben, omdat ze met de gevolgen daarvan geconfronteerd worden. Maar op het moment dat ze dus weten, de volgende keer dat ze niet betrapt worden, en 100% daar zekerheid van hebben, dan zullen ze hetzelfde weer doen. Dat noemt de Bijbel een berouw naar de wereld. Dat is een ander soort berouw, en dat is de berouw naar Gods wil. Er is een prachtige tekst die daar eigenlijk over gaat. Dat is 2 Korinthe 7 vers 10. Want daar staat, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt onberouwelijke bekering tot zaligheid, of u kunt daar ook lezen, tot redding teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Een berouw, een rouwen naar Gods wil eigenlijk zeggen dat diegene die die diefstal heeft gepleegd, die winkeldiefstal heeft gepleegd, die komt tot inkeer, die gaat zelf naar de politie en zegt, ik heb dat gestolen. Hij neemt die spullen mee die hij gestolen heeft en geeft dat weer terug aan die winkelier. En hij zegt, de straf die ik krijg, die accepteer ik, want ik heb schuld. En als er zich weer zo'n situatie voordoet, dan zal ik nooit en te nimmer meer iets meenemen. Dat is een berouw naar Gods wil. En u snapt wel dat de ene die je eigenlijk zegt van, als ik niet betrapt word, dan zal ik stelen, dat naar de Bijbel zegt, dat leidt naar een geestelijke dood. Als je daar continu gewoon in blijft hangen. Terwijl dat andere berouw, als je zegt, ik kom tot inkeer en ik wil het echt niet meer doen, en de schade die ik heb veroorzaakt, die zet ik recht, dat is een weg tot leven. Wat u hier ziet, is dat deze mensen, die komen tot inkeer doordat ze zien wat ze gemist hebben en de gevolgen die dat heeft. En ze komen tot inkeer en ze zeggen, o God, we willen het goed maken. We hebben zo'n dingen gemist, we hebben dingen zo fout gedaan. Het is zo misgegaan. En we zien dat we heel veel misgelopen zijn. En ze buigen voor God en er is verdriet en er is rouw. Nu is het zo dat droefheid naar Gods wil en oprechtheid in verontmoediging en het buigen voor God in die berouw, dat geeft geen sterkte. Dit moet leiden eigenlijk tot vreugde. Dit moet leiden dat er een vreugde komt in God. En dat geeft kracht. Wat is eigenlijk de essentie van het kwaad wat er eigenlijk hier beschreven staat? Wat is de essentie wat onze vreugde ontzettend bedreigt? Wat is nu de essentie in uw leven en in mijn leven wat God boosaardig vindt? Wat hier gebeurd is. Wat is er nu 70 jaar geleden gebeurd? Dat wordt op een hele bijzondere manier in een ander boek beschreven van de Bijbel. Wat hier gebeurd is. En wat de essentie van het kwaad eigenlijk heel kort bij u en bij mij brengt. En dat is namelijk een tekst waar God eigenlijk zegt in Jeremia 2 vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van het levende water hebben ze verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die hun water houden. Wat hier eigenlijk zo prachtig beschreven staat, is dat God zichzelf ziet als een waterbron. Van zeer schoon, koel, levensschenkend water. En als je een hele bijzondere fontein ziet, van koel en heerlijk water, hoe kun je nu die bron, die fontein, het meest verheerlijken, of met andere woorden te zeggen, hoe kun je die het meest roemen? Hoe kun je die het meest prijzen? Hoe kun je die het meest loven? Dat kun je alleen maar doen door te genieten van dat water. Door heerlijk te genieten. Om steeds weer bij dat water, bij die fontein terug te komen. En ook andere mensen op dat water te wijzen. En die kracht en die liefde die uit het water te putten. En je voor te nemen nooit en nooit meer uit andere drinkbakken te drinken. En wat gebeurt hier? Dat in de tijd van Jeremia, en dat is zeg maar de tijd waarin het volk in ballingschap gewaakt, maakt het volk een andere keuze. Ze zeggen, we willen dat water niet meer. We hebben het geproefd en we willen het niet. We maken ons eigen bakken. En we drinken uit onze eigen bakken. En wat moet u daar zich bij voorstellen als u die boeken eigenlijk leest? En dat is zo een parallel met dit leven en waar wij zelf in leven. De bakken die ze eigenlijk, die dodelijke bakken waar ze uit drinken, dat stelt eigenlijk het genot voor van geld, van macht, van roem en van seks. En dat komt boven God te staan. Hun eigen uitgouwen bakken. Wat het levende water niet kan houden. En Nehemia 8 laat ons op een hele bijzondere wijze zien dat die neiging om weg te gaan, die neiging om weg te gaan, in een eigen bak te drinken, met eigen handen gehouden bak, dat in feite het diepste is wat onze vreugde in God bedreigt. Die bedreigt. Het gevaar in ieders leven, ook in het christenleven, is dat je de gave boven de gever stelt. Ik zeg dat nog eens, dat je de gave boven de gever stelt. Ik moet zo denken aan iets wat heel veel indruk op mij gemaakt heeft. Er was een rabbi die liep door een dorp. En die had een gesloten hand. Hij liep door het dorp. Vele mensen liepen achter hem aan. Toen kwam hij aan het einde van het dorp. En hij liep verder. En toen draaide hij zich om. En er waren al wat minder mensen die meegelopen waren. Toen was hij een kilometer uit het dorp. Toen draaide hij zich om. En toen liet hij zijn hand zien. En toen was hij leeg. En toen liep hij verder. Er waren nog maar enkelingen die eigenlijk meeliepen. En toen draaide hij zich om en zei hij, velen willen Jezus, Rabbi Jezus, volgen om hetgene wat ze van hem kunnen ontvangen. Maar niet voor hetgene wie hij is. En dat is de drinkbak. Die zit heel kort bij ons. Het gaat hier niet alleen om roem en eigen eer. Het gaat hier ook dat je de gave van God boven de gever zet. En als de gave tegenvalt, dan zoek je gewoon een andere gever. Dat is met het volk gebeurd. Het viel tegen en zochten zich in de afgoderij hun eigen bakken. Het viel tegen. De gave was hoger als de gever. En Nehemia 8 laat eigenlijk zien dat, dat die vreugde die we missen, die gigantische vreugde die we kunnen missen, dat is om niet te genieten van de vreugde des Heren. De vreugde des Heren is eigenlijk dat je geniet van wie God is. Dat je geniet van die relatie. En dat je zegt, ik wil dat niet verspillen. Om terug te komen op dat verhaal wat ik net vertelde over die moeder en die dochter. Op een gegeven moment heb ik een gesprek met haar. Er was een dag, misschien in de week, op zondagmorgen was dat. En een paar dagen later zou ze overlijden. En nog had ze niet de moed om te vertellen wie haar dochter was, ook niet aan de familie. En toen zei ik tegen haar van, weet je, dadelijk ben je gestorven. Toen zei ze van, ik ga toch sterven, wat heb ik er nog aan? Ik zeg, het gaat niet om jou, het gaat vooral om je dochter. Dat zij erkend wordt dat ze een moeder heeft. En toen gaf ze het mandaat, ze kon het zelf niet, maar toen gaf ze het mandaat dat het bekendgemaakt kon worden. 3 of 4 dagen later overlijdt ze. En op een gegeven moment, dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Ik mocht de begrafenis voor een groot gedeelte leiden. En op de begrafenis, degene die erbij zijn geweest, was in de Rooms-Katholieke Kerk in Heidhuizen. Ik vergeet het van mijn leven nooit meer, want zo'n begrafenis heb ik nog nooit meegemaakt. Dan kwam zij naar voren en ze maakt zich bekend in de kerk. En ze zegt, ik ben de dochter van de overledene. En op dat moment gebeurde er iets fenomenaals. Ze bekende zich tot de dochter, ze bekende zich in die liefde, in haar relatie met haar moeder. Ze kreeg niet alleen een erkenning dat ze een kind was van Christine, maar dat had ik me nooit gerealiseerd. Ze kreeg familie. Ze kreeg familie. Ze kreeg ooms en tantes. En je zag dat gebeuren. Nadat we op de begraafplaats waren geweest, was er nog een koffietafel. En iedereen was natuurlijk diep verwonderd. Diep verwonderd. En ze kreeg ooms en tantes. Ik zei vanmorgen nog tegen Rietje, dit verhaal, deze geschiedenis, dat we dat mochten meemaken, heeft me iets geopenbaard van het evangelie. Wat ik daarmee bedoel is, je kunt het verspillen. Je kunt het compleet verspillen. Datgene wat voor jou weggelegd is, wat God voor jouw leven heeft, kun je absoluut verspillen. En de uitdaging vanmorgen is eigenlijk, die uitnodiging die er ligt, dat is dat degene die de bron van het leven is, die de bron van Lina is, die haar geschapen heeft, die strekt zich uit om een relatie met u te hebben, met ons, om die te verdiepen. Dat er een kennen is, een kennen in de zin van een ervaringskennis, dat ik met God mag wandelen, dat ik met God mag zijn en dat ik mag genieten. En dat zoals hier in Nehemia 8 zo schitterend wordt beschreven, dat er een moment komt in je leven dat je begrijpt zoals ze hier zeiden. Want ze hadden de woorden begrepen. Ze hadden het gesnapt. Ze waren geliefd. Ze bleven niet in de rouw. En ze bleven niet in het verdriet. Ik vind het zo schitterend dat God absoluut geen behagen heeft aan mensen die zuchtend en gebukt gaan onder het geloof. Omdat het zo zwaar is en dat je je zwart moet kleden. Staat haaks op hetgene wat God wil. Wat God wil hier, wat ze willen is dat er voor diegenen die niks hebben, dat het uitgedeeld wordt. Dat je kunt genieten dat je je schepper kent. En dat je mag buigen in eerste instantie oh God, wat heb ik gemist. Dat er een diepe rouw komt, een diep verdriet. Wat heb ik me toch van u afgewend. Maar daarin moet het niet blijven. Want God, dan zegt God, er is vandaag een dag van blijdschap, een dag van vreugde. En dit, als ik de kans krijg om dit evangelie te mogen verkondigen, ik ben zo ontzettend dankbaar. Zo ontzettend dankbaar dat dit de boodschap is. Dat dit de boodschap is. Ik wil zo even stil zijn. En misschien dat Sietse even bij me komt. Dat we even rust naar iets luisteren gewoon. En dan willen we, gewoon wil ik u uitnodigen. Verspil uw leven niet. Verspil het niet. Verspil het niet. Want het is zo schitterend wat God voor ons heeft weggelegd. Het was zo indrukwekkend wat ook Christine, voor Christine was weggelegd. Ook het moederschap, hoe moeilijk dat het ook was. Hoe moeilijk dat het ook was om een kind op te voeden. Maar ze heeft zich niet daartoe bekend. En dat is echt een uitnodiging vanmorgen. Laten we zo even stil zijn en even in de rust. Misschien wil die in uw stilte, als u zo dadelijk ook wat muziek hoort, in de rust iets kort tegen God zeggen. In de stilte, dat hoeft niet hardop, dat moet ook niet hardop. Dat is een moment dat u echt, ja, God zelf mag ontmoeten. Dat hij zich bij u kenbaar maakt. Thank you.